Ja, ik moest ook net tijdens de aanbidding, vond heel erg mooi en bijzonder over. Ja, ik voelde gewoon echt wel Gods aanwezigheid, dat hij er echt was. En dat vind ik zo mooi. En het is niet elke keer dat ik het ervaar. En toen kwam er een deel. Ik had gedacht er niks over te gaan vertellen, maar het kwam zo sterk in me naar boven over een. Over iets wat ik wel over heb gelezen deze week. En waar we iets zien over hoe goed God wel voor ons is. Het staat er eigenlijk maar heel kort, maar ik wil het iets meer verhalend vertellen. En het gaat over het moment dat Jezus staat voor Pilatus. Jezus is op weg naar het kruis om dat te doen waarvoor hij op aarde kwam. Om zijn doel hier op aarde te gaan vervullen. Op het moment dat hij daar staat, heeft Pilatus, is er een bepaalde traditie op dat moment in Israël, dat ze tijdens het paasfeest iemand vrijlaten. En iemand wordt naast Jezus neergezet, zo stel ik me dat maar voor, en dat is Barabbas. Dat was geen prettig persoonlijkheidje. Dat was iemand die had rellen geleid tegen, die had een opstand geleid en die had iemand vermoord. Het was niet iemand die respectabel was. Maar we zouden zeggen, nou, die is het wel waard. En die man wordt naast Jezus neergezet. En Pilatus zegt, kies maar, wie wil je hebben? Degene die niks gedaan heeft of degene die een ander heeft vermoord. En die een opstand heeft geleid. Wie wil je hebben? En op dat moment kiest het volk Barabbas en niet Jezus. En Jezus, doodvonnis, wordt op dat moment bezegeld. Maar ik kan het me zo voorstellen, daar staat Barabbas. Hij weet niet wat hem overkomt. Op dat moment wordt hij vrijgezet. Op dat moment zwijgt Jezus. Ik stel me zo voor, en dat staat er niet, maar dat hij hem alleen maar aankijkt. En dat Barabbas vrij uitgaat. De man die het niet had verdiend, die het niet waard was, uitschot, wordt op dat moment de eerste die door Jezus in zijn reddingswerk wordt gered. Hij wordt vrij. Hij wordt vrijgezet. En zo gaat Jezus, stap na stap, brengt hij vrijheid in deze wereld. Voor u en voor mij. En ik wil met u daarin verder gaan kijken. Over een aantal dingen in de Bijbel, over die vrijheid, over die mensen die het totaal niet verdienden. En ik wil met jullie gaan naar Leviticus. Ik sla een paar sheets over, maar ik wil beginnen in Leviticus. Leviticus 13. En dat is wel mooi, dan gaan we in de zomer gaan we een boek openen. Wat meestal, bij mij vroeger zat dit altijd aan elkaar geplakt en hier keek ik nooit naar. En ik vermoed ook bij de meeste van jullie wordt het nou, dit zijn nou niet de boeken waar we vaak in lezen. En er staat in Leviticus 13 vers 1. Opnieuw sprak de Heere tegen Mozes en naar Aaron. Als iemand een zwelling, een uitslag of een lichte plek op zijn huid ziet, kan dat een begin van melaatsheid zijn. Hij moet naar de priester worden gebracht, naar Aaron of een van zijn nakomelingen. En dan staat het volgende. Ja. De priester zal de huidaandoening nader onderzoeken. Als het haar op de plek wit geworden is en het blijkt dat de plek dieper zit dan de huid, is het melaatsheid. Als de priester dat constateert, zal hij hem melaats en onrein verklaren. En dat onrein verklaren, dat had nog wel een impact. Als we dan een stukje verder lezen, staat er dit. Wat er gebeurde eigenlijk als iemand melaats werd. Dan staat er, de kleren van de melaatse moesten worden ingescheurd. Bij wie de ziekte is vastgesteld. En zijn hoofdhaar, dat moest hij los laten hangen. En hij moest zijn baard en snor bedekken. Dus hij had dan waarschijnlijk een lap voor zijn mond. En hij moest roepen, onrein, onrein. En het volgende vers. Al de dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Melaatsheid was een zeer ernstige ziekte in die tijd. Het zorgde ervoor dat je in een enorm sociaal isolement terecht kwam. Je mocht niet meer onder de mensen wonen. Je was zeer besmettelijk. Vermoedelijk is het vergelijkbaar met wat we tegenwoordig nog kennen als lepra. Maar dat is niet helemaal zeker. Want melaatsheid kon ook voorkomen op huizen en op kleding. En die konden dan ook onrein worden. Maar het was een ernstige ziekte. Het zorgde ervoor dat de persoon echt afgescheiden moest wonen. Het moest uit het dorp, uit de stad, uit je familie. Stel, je was moeder en je werd melaats. Je mocht niet meer bij je gezinnen, bij je kinderen wonen. En je werd echt er helemaal uit weggetrokken. En het was een ziekte waardoor je helemaal op jezelf werd aangewezen. En naast dat het een ziekte was, hebben heel veel uitleggers, als ik over zit te lezen, eigenlijk melaatsheid ook bijna altijd één op één gelijkgesteld met zonde. Het was een ziekte die bijna altijd het gevolg, wat we lezen vaak het gevolg was van zonde. Er was bijvoorbeeld een verhaal. Mirjam, dus de zus van Mozes, die wordt opstandig. Die heeft zoiets van, Mozes is wel de leider, maar ja, er zijn toch nog wel meer mensen waar God tegen spreekt. En ik hoor toch ook wel Gods stem. En ik weet het toch ook wel beter. En dat was juist in een moment dat Mozes ook iets had gedaan. Hij had een vrouw getrouwd die niet bij het volk Israël hoorde. En daar waren ze het niet mee eens. Dat mocht ook niet volgens eigen gegeven wet. Maar Mirjam komt in opstand tegen de leider. Tegen de voorganger, zou je het zo kunnen zeggen, van het volk. En het is niet dat we niet kritisch mogen zijn, maar wat gebeurde er toen? God strafte haar en ze werd van top tot teen melaats. Dus ze sloeg helemaal wit uit, om het zo te zeggen. Ze was ziek en ze kon niet meer in het kamp komen. Ze moest er ook uit, ook al was zij een van de leidinggevenden in Israël. En daar zo zie je nog wel meer voorbeelden. Melaatsheid, dat wordt eigenlijk bijna gelijkgesteld als een straf op zonde, of het is een beeld van de zonde. En daar lijkt het heel erg ook op dus wat een Barabbas, of wat wij vroeger hadden voordat we tot geloof kwamen. Zonde zorgt ervoor dat jij afgesloten raakt van de gemeenschap. Ook als je nu nog in zonde zou leven en dat doet, eigenlijk ga je daarmee je isoleren. Vaak trek je dan terug. En dat wil God helemaal niet. En het zorgt ook voor dat, ook als je gelooft, dat er voor je gevoel een afstand tussen jou en God komt. En dat wil God niet. En als je ook nog niet gelooft, is er een afstand tussen jou en God. Die je zelf niet kan overbruggen. Net zoals de melaatse zichzelf nooit beter kon maken. En zichzelf ook niet meer rein kon verklaren. Kunnen wij dat op onszelf ook niet. En daar lijkt melaatsheid wel op onze oude toestand. En soms op dat we als wij gewoon fouten maken en daarbij blijven. En daar niet van terug willen komen. En daar niet van willen leren. Melaatsheid was dus echt in die zin een hele zware ziekte. Maar net zoals Barabbas vrijgezet wordt door het werk van Jezus, kunnen wij ook daarvan afkomen, van die zonde. En ook van ons als fouten begaan. Maar hoe ging dat met die melaatse? Dat wil ik lezen van in Leviticus 14. Daar wordt geschreven, er wordt het volgende geschreven. De Heere sprak tot Mozes, dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. Volgende vers, dit was hem al, sorry. Eerste stukje. Er staat hier dat hij gereinigd op de dag van zijn reiniging. Bij melaatsheid is er een hele sterke link tussen genezing en het vergeven van zonde. Rein worden. Melaatsheid is een ziekte en eigenlijk een staat. Je was onrein verklaard door de priester, maar je was ook ziek. En wat er nu gaat gebeuren, is dat die persoon beter gaat worden. Hij was eigenlijk beter, maar nu moet hij nog rein verklaard worden. Er is een hele sterke link. Jezus heeft in zijn werk voor zonde geleden, maar ook voor elke ziekte. In Psalm 103 staat dat hij, die heb ik wel eentje, ziet ervoor, staat dat hij voor onze ziekte, hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke kwaal. Geen enkele ziekte, of wat je dan ook hebt, is te groot voor hem. Dat wil hij genezen. Genezing en zondevergeving hoort bij elkaar. En hij wil dat geven. Wij hebben dat vaak, als iemand tot geloof komt, dat is in die zin, er gaat een heel proces vooraf. Maar als hij op een gegeven moment de keus maakt, ja, dat is in die zin is dat voor ons makkelijk te geloven. Dat een ander ook tot geloof is gekomen. We hoeven niet per direct resultaten te zien. Ja, iemand zal blij zijn of geëmotioneerd. Maar sommige mensen ook helemaal niet. En die zijn er misschien pas later. Misschien pas op de lange duur zul je resultaat zien. Bij genezing is dat heel anders. En dat is soms daarom het voor ons wat lastiger is. En dat we het vaak niet bij elkaar doen. Genezing willen we... Ja, eigenlijk heb je daar meteen resultaat op nodig. Want anders gaan we er vaak aan twijfelen. Maar het hoort bij elkaar. En de reiniging van de melaatse laat ook dat zien. Dat God je rein wil maken. En de weg tussen jou en de mensen om je heen. En tussen God altijd vrij wil houden. En hij wil jouw ziekte altijd genezen. Er is dus, om van mijn laatstheid af te komen, ja, is er reiniging nodig. Als ik dat vers nog even erbij mag hebben, Leviticus 14, daar stond op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Het is eigenlijk dat wat Erwin ook net beschreef. En wat eigenlijk Gods Heilige Geest doet. Een zondaar of iemand die God nog niet kent of iemand die wel God kent en even het niet allemaal zo nauw neemt, die wordt door iemand bij de priester gebracht. En dat is Gods Heilige Geest die mensen overtuigt en die door andere mensen werkt om de persoon weer bij de priester te krijgen. De priester in dit beeld is Jezus, onze priester. En er is iemand, de Heilige Geest, die door mensen werkt en die mensenharten werkt. En die hem naar de priester brengt. Dat is als het ware de persoon op de achtergrond die niet op de voorgrond wil staan, wat we uit de Bijbel weten. Maar die de mensen bij Jezus brengt. En de priester gaat buiten het kamp. Wij konden nooit het gapende gat tussen ons en God herstellen. Wij kunnen onszelf niet genezen. Daarom komt Jezus... is Jezus naar deze aarde gekomen om die afstand wel te overbruggen. Hij gaat buiten het kamp. Hij gaat naar de plek van de onreine mensen. Hij gaat naar de mensen die niet gerespecteerd zijn, die problemen hebben. Daar gaat hij naartoe. Hij gaat als priester buiten het kamp om die reiniging tot stand te gaan brengen. Jezus zoekt de onreine en de melaatse op. En dan... ja, vindt eigenlijk het hele mooie plaats. En in beeld zien we, kennen we dat verhaal misschien wel uit Matthäus 8. Ik weet eigenlijk niet of ik het er... nee, ik heb het volgens mij niet op de sheet staan. Het is het verhaal, Jezus heeft net de bergreden gesproken. Hij komt de berg af en wie komt hem tegemoet? Ja, ik heb het wel. Ja, het staat er wel. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Vroeger was het zo, onder het Oude Testament, als je onrein was en je raakte wat aan, dan werd dat onrein. Met Jezus is dat totaal anders. De reine daalt de berg af, komt als ware in het kamp en raakt de melaatse aan. En de melaatse wordt rein. Het reine onder het nieuwe verbond in het Nieuwe Testament in deze tijd is besmettelijk. Wij als christenen moeten juist bekend zijn als christenen. Wij maken de wereld rein. Dat is onze taak. De onreinheid van de wereld is nu niet meer besmettelijk. De reinheid van Jezus in ons is besmettelijk. En dit is zo mooi ook. Hier haalt hij ook elke, voor mij het grote vraagteken. Als we soms als denken, ja, wilt hij nou wel of niet genezen? Haalt hier hij Jezus hier weg. Hij zegt, ik wil het. Hij wil u genezen. Hij wil altijd genezen. Hij wil u rein maken. Dit is de Heer die naar u toe komt. En u in elke situatie wil helpen. En hij haalt dus in die zin dat vraagteken weg. Dit is zo'n vers. Denk hierover na als u over genezing nadenkt en of dat nodig is. Hij wil het. En hij raakt u aan. Jezus ging daarin heel ver. Hij gaat uit het kamp en raakte niet aangeraakte aan. Dit was iemand die waarschijnlijk al voor lange tijd niet aangeraakt was. En dit is zo mooi. Jezus raakt hem in zijn liefde aan. En zo mogen we zien, ook alleen maar in deze verse, in dat boek wat we vaak niet zullen lezen, dat er zulke mooie dingen zitten, zulke mooie beelden. Dat is wat de Bijbel eigenlijk zegt. Dat zijn versen die ik even niet heb laten zien. Maar elk vers in de Bijbel is om ons te onderwijzen en ons op te voeden, ons aan te passen, ons te corrigeren en ons iets van Jezus te laten zien. En dan gaan we verder in Leviticus. Ik had, als het goed is, ook nog 14. Stond er nog iets meer op over het offer? Kijk, ik pak het er even bij verder. In Leviticus 14 pak ik er even verder bij. Want er moest natuurlijk ook nog een offer plaatsvinden. Nee, dat had ik er niet op gezet. Dan staat er in vers 4 van Leviticus 14. Dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt 2 levende reine vogels neemt. Cederhout, karmozijn en hyssop. En de priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater of levend water. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en hyssop. Hij moet het alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Dan moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Ja, ik persoonlijk hou heel erg van deze verhalen, omdat het in elk detail laat zien wat Jezus heeft gedaan. Wat gebeurt hier? Er komen hier dus, de priester zegt, ja, er moet een offer voor je reiniging plaatsvinden. We kunnen onszelf niet rein maken, dat heeft het offer van Jezus gedaan. En het offer hier gaat over 2 vogels. De ene wordt geslacht en de ene wordt vrijgelaten. Die ene vogel die geslacht wordt, dat is Jezus die hier aan het kruis sterft. De andere vogel die uiteindelijk vliegt hij weer weg. En kan je als ware zeggen, die gaat op naar de hemel. Jezus' werk van reiniging is klaar. Hij is klaar met zijn werk en wij mogen daarin geloven. En het is ook mooi om te zien, er komt daarbij cederhout, hyssop en karmozijn. Dat spreekt van een aantal dingen. Hyssop is een heel klein kruidje. Ceder, dat komt van cederbomen. Dat wordt in de Bijbel omschreven als altijd hele, hele grote, majestueuze bomen. En het karmozijn is rood als karmozijn. Ook daarin zien we dat Jezus ook, ja, eigenlijk wordt daar al de grootsheid, zeg maar, van het aardse in het offer gebracht. Het sterke wat de mensheid heeft, de kracht, maar ook het allerkleinste, hoe zwak we zijn, wordt samen met het bloed bij die levende vogel gebracht en in het bloed van Jezus gedoopt. En ik stel me dat zo voor, er staat dan iemand met zo'n levende vogel onder het bloed en die zit daar zo te sprenkelen. Wat een bijzondere gebeurtenis, maar ook raar om dat voor je te zien. Die man wordt rein. Om het bloed van Jezus, wat op hem gesprenkeld wordt. En Jezus, in dat beeld van die vogel, vliegt daarna weg naar de hemel. Hij is nog steeds nu in de hemel, met de tekenen van zijn sterven in zijn handen en in zijn zij bij zich. Hij is voor u gestorven, om u rein te maken. En hij, Willem. Hij wil u zo graag rein maken. Dus wat is nodig voor die melaatse om rein te worden? Dat offer van die 2 vogels. Het worden besprenkeld met zijn bloed. En daarna staat er dat de priester hem rein verklaart. Degene die hem onrein verklaarde, verklaart hem ook weer rein. Hij spreekt over hem uit, jij bent rein. Als jij in Jezus gelooft, mag ik over jou uitspreken, jij bent rein. Van nu af, tot je in de hemel bent en tot in alle eeuwigheid. Het bloed van Jezus heeft jou gereinigd voor altijd. De melaatse wordt weer rein verklaard. En zo zien we in dit, alleen al in zo'n klein mooi stukje, zien we dat Jezus van ons houdt. In de melaatse die niet bij Jezus kon komen, die wordt gereinigd omdat Jezus van hem houdt. En hij naar ons toe gaat, uit de hemel naar ons toe komt. En zo kunnen we in de Bijbel lezen in dit boek wat voor ons geschreven is, tot lering en onderwijzing, van alles vinden over wie hij is. Jezus houdt van u. En als hij ons nu wil reinigen, ons wil genezen, kunnen we dan ook in deze oude boeken iets vinden over hoe hij ons in ons leven wil leiden. Dat wil ik met u als laatst behandelen. En dat vind ik een heel mooi stukje. En dat staat in Exodus 28. Ik heb voor u gewoon twee delen gepakt over iets wat in de Bijbel is, waarin u kunt zien hoeveel God van u houdt en met u om wil gaan. In Exodus 28 staat het volgende. Daar wordt 28 te staan. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurend gedachtenis voor het aangezicht van de Heere. En u moet in de borsttas van de beslissing de Urim en de Tumim doen, zodat die op het hart van Aaron zijn. Als hij binnenkomt voor het aangezicht van de Heer. Zo zal Aaron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de Heer. Als we nu gered zijn en gezegend zijn, hoe gaat het dan verder? Dat kunnen we hieruit zien. Nou, hoe zag dat er nu uit? Even een plaatje. Dit is maar een plaatje, geen idee hoe het precies het eruit heeft gezien. Maar dit is zeg maar de kledij van de hoge priester. En dan aan de rechterkant, dat was die borsttas. Dat was een tas en daarop zaten 12 stenen. Met daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël. En daar in die tas, daar gingen 2 stenen. De Urim en de Tumim. Nou, daar ga ik iets over vertellen. Het wordt in meerdere vertalen, het zijn hele bijzondere dingen. We noemen het stenen, we weten niet waarvan ze gemaakt zijn. We weten alleen dat daarop de godsnaam stond. En in sommige vertalingen wordt het genoemd als orakelstenen. Dan denk je, wat gaan we nou weer krijgen? En hier wordt het genoemd de stenen van de beslissing. Dit waren stenen waarmee het volk Israël Gods leiding kon vinden. Hiermee, hier naartoe kon konden mensen gaan en eigenlijk de koningen en de leiders gaan om Gods leiding te ervaren. En het mooie hiervan is, die stenen werden door de hoge priester, zoals je las, op zijn hart gedragen. Gods beslissing wordt gevonden dicht bij zijn hart. Gods leiding ervaar je het beste als je vol bent van zijn liefde en daarbij bent. In het laatste vers, als ik eentje terug mag, lezen we dan ook: zal Aaron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de Heer. Daar dicht bij het aangezicht van de Heer, waar wij mogen komen, waar geen scheiding meer is, wij zijn nu meer onrein. Wij worden meegedragen door Jezus, op zijn hart, zijn liefde. En hij brengt ons zo dicht bij God, waar we Gods stem heel goed kunnen horen. En uit zijn liefde mogen weten wat er kan gebeuren. Nou, wat is dat verder nog? Er zit iets heel moois in, die Urim en die Tumim. Het betekent het volgende. Urim betekent lichten. En Tumim betekent volmaaktheden of vervullingen. Het is dus niet dat het 2 stenen was met ja en nee. Hè, dat er een koning kwam en die zegt, wat moet ik doen? Moet ik dit doen? En dat er nog een steen uitkwam met ja of met nee. Dat was het niet. Het waren 2 stenen met de godsnaam. En God sprak door die stenen heen. Geen idee hoe dat echt ging. Maar die stenen hebben dus dit in zich. Het licht en de volmaaktheid of de vervullingen. Een groot Joods uitlegger heeft er ooit van gezegd: God geeft licht over de weg die je moet gaan. Urim. Plus, hij vervult zijn belofte. Tumim. God laat als je dicht bij zijn hart bent. En als je zijn hart zoekt en zijn liefde zoekt, geeft God de leiding over de weg die jij moet gaan. Welke keuzes jij hebt te maken. En die keuzes vind je als je met God bezig bent. Er staat in de psalmen dat als jij je hart op Jezus richt, dat hij je de verlangens van jouw hart zal geven. Als jij met Jezus, met God bezig bent, je verheugt in zijn liefde, dan kan God tot jouw hart spreken. Dan kan hij door de Urim en de Tumim, om op die manier maar door zijn te zeggen, dus als het ware door zijn hart, tot jou te spreken wat je mag doen. Wat je in je leven moet doen. Welk werk je hebt te doen, welke opleiding je hebt te kiezen. welke keuze je ook hebt te maken. Ga naar Gods hart en luister daarna. Hij wil je echt geven wat hij, ja, waar je heen moet gaan. Dan wijst hij je de weg wat je moet doen. Dan geeft hij je daar een belofte voor. En de andere kant is, hij vervult die belofte. Hij doet het willen en het werken in je. Dicht bij Gods hart vinden we de leiding die we nodig hebben. En we lezen dat ook nog in een verhaal. Als een klein voorbeeld hoe dat bijvoorbeeld zou kunnen gaan in het evangelie van Johannes. En dat is heel bijzonder. Daar staat een aantal keer het zinnetje, de discipel waar Jezus van hield. En dan zou je kunnen denken, dat was een bijzondere discipel. Het was er eentje waar Jezus, nou, dat was zijn oogappeltje. Ik denk niet dat dat bedoeld wordt. Johannes schrijft dat zelf over zichzelf. En er is een van die dingen, een van die keren dat het voorkomt, dan liggen ze aan en Jezus vertelt over hoe hij gaat sterven. En Petrus wil daar meer van weten. Maar hij moet aan Johannes vragen, die aan het hart van Jezus ligt, aan de boezem van Jezus. Wat bedoelt Jezus nu? Daarin kunnen we zien, je moet dicht bij Jezus zijn. Dicht bij het hart van Jezus. Om de leiding van God in je leven te ervaren. Zoek hem op daarin. Zoek hem op in die liefde. Dat hij u de weg kan wijzen wat u moet gaan. In de uur, met de uren met een tumim zou ik zeggen van, zoek God dat er licht mag schijnen op jouw pad. En volg dat. Het is goed. Welke keuze je ook maakt. En het maakt in die zin niet zo heel veel uit voor mensen die jong zijn wat je kiest. Als je maar met God kiest. Het maakt niet uit of er, ik heb er thuis nog wel eens discussies over met, of gesprekken over met mijn eigen kinderen. Of je nou een DTS kiest, of je een andere of een opleiding kiest. Het maakt niet uit. Als je Gods stem daar maar in volgt. Want dan ben jij op Gods plek. Als jij wordt gewezen naar een opleiding, om dat te doen, en je zou naar een DTS gaan, dan ben je uit Gods wil. Zover gaat het zelfs. God wijst jou een weg. En daar is altijd moed en er is altijd durf voor nodig om Gods stem te volgen. Maar hij vervult zijn belofte. Volg dat na. En dat waren de twee stukjes die ik met u zo wou laten zien. En ik heb in het begin een stukje overgeslagen, een vers, en dat wil ik nu nog even laten zien. In 2 Timotheus 3 vers 16, daar wou ik eigenlijk mee beginnen, maar ik had iets anders op mijn hart, daar staat dit. Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Dit is dan de vertaling van een boek. Alles wat in de boeken geschreven wordt, alles is ervoor dat het goed gaat in uw leven. Om u op te voeden. Om ervoor te zorgen dat als er iets aan uw geloof mankeert, als het misschien wat zwakker is en niet zo krachtig, dat het tot leven kan komen. Alles in de boeken. Zelfs als het gaat over twee stenen, zelfs als het gaat over melaatsheid en de wetten daaromheen. God is er voor u en wilt u helpen in uw leven. Ik wil mij af gaan sluiten. Het muziekteam mag weer naar voren komen. En ik wil voor u naar u zegenen. Vader God, Heer, ik wil u danken dat wij u mogen kennen. En ik wil u danken dat wij u als hoge priester hebben die naar ons toe komt. En Vader, het is uw hart, Heer, dat u zelfs voor iemand als Barabbas die totaal niet verdiend had, waar wij zo op lijken, dat u daar de plek voor innam. En lieve gemeente, zo zegen ik jullie dat Gods liefde de aankomende periode diep in jullie hart mag zinken. Dat jullie gezegend zijn in geest, ziel en lichaam. Dat je herstelling in je lichaam mag ervaren. En dat je Gods stem duidelijk tot je hoort spreken. Ik zeg je in de naam van Jezus.